Goedemiddag, dit is het Nabije Westen van zaterdag 27 april 2024 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Het Nabije Westen levert u bijna wekelijks commentaar op een willekeurige en subjectieve greep uit de actualiteit en dingen die er soms wel toe doen en soms ook niet. Voor alle duidelijkheid, het zijn geen standpunten van de redactie of van de radio, maar hoogst persoonlijke ontboezemingen en bedenkingen bij die actualiteit. Niet dat er niet genoeg te melden valt, maar toch haal ik hier weer twee oude berichten uit 2016 boven om een link te leggen naar hoe Vlaams Belang en Mia Doornaert links verketteren en proberen het zwijgen op te leggen, terwijl zij zichzelf als de kampioenen van de vrije meningsuiting zien. In deze twee gevallen gaat het over hoe soms bewust onzorgvuldig formuleren tot onnodige misverstanden kan leiden en hoe dat ervoor zorgt dat iedereen zich in zijn eigen stellingen terugtrekt of in het slechtste geval op de vuist gaat. Het eerste bericht over Chris Peeters ging over de begrotingscontrole die slechts een vingeroefening zou zijn voor de begrotingsopmaak van 2017, waarbij Dixit Peeters pas echt in de diepte gesneden zou worden. Dat klinkt overigens redelijk actueel. Verder zei Peeters, en velen zullen zich deze uitspraak nog wel herinneren, niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt. Niet de werklozen, niet de werknemers, niet de gepensioneerden, niet de gefortuneerden, liet hij het laatste nieuws optekenen. En toen kwam het, maar het punt is, we leven met z'n allen boven onze stand, wij allemaal. Van nabij bekeken betekent dat in het Nederlands dus dat ook de werklozen en gepensioneerden, de leefloners en de zieken boven hun stand leven. En zo werd het ook door iedereen begrepen. Een orkaan van kritiek was het terechte gevolg. Peeters probeerde te sussen door te zeggen dat wij hem verkeerd hadden begrepen. Het zou natuurlijk helpen als men in de toekomst zegt wat men echt bedoelt, in plaats van achteraf te moeten proberen de bedoeling uit te leggen van wat men wilde zeggen. Het zou misverstanden kunnen voorkomen, als u begrijpt wat ik bedoel. Over Lisbeth Homans dan, en ook uit 2016. Bij haar is het probleem niet zozeer dat zij dingen zegt die ze niet begrijpt of anders bedoelt, maar dat zij maar niet kan begrijpen dat de meeste mensen iets anders verstaan dan wat ze bedoelt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze vindt van zichzelf dat ze niet polariseert, iets wat de anderen de hele tijd wel doen. Nee, zij overstijgt de polarisatie door te polariseren. Ze zegt het zo: ik overstijg het wij-zij-denken, en u? Het hele betoog dat ze daarna afsteekt om te bewijzen dat ze de polarisatie overstijgt en dat racisme relatief is, wordt juist beheerst door het wij-zij-denken. Haar strafste uitspraak was deze. Zo beweerde filosoof en jeugdwerker Blery Lessie gisteren nog in een opiniestuk dat armoede, werkloosheid en hoe kan het ook anders, racisme en discriminatie personen van allochtone afkomst kansen en perspectieven ontnemen. Woorden die het wij-zij-gevoel alleen maar versterken. Met andere woorden, het aankaarten van duidelijk aantoonbare onrecht en discriminatie is polariserend en degenen die het onrecht en discriminatie negeren zijn degenen die de polarisering overstijgen. Waarmee haar conclusie, racisme en discriminatie, twee populistische termen die blijkbaar maar in één richting werken, duidelijk klopt. Want volgens haar is degene die het aankaart polariserend en wie vindt dat het niet bestaat zoals Homans, hoeft er ook geen aandacht aan te besteden en overstijgt in haar opinie de polarisering. Terwijl net het negeren van een bestaand probleem op zich al in hoge mate polariserend is. En wat heeft dat te maken met Vlaams Belang en Mia Doornaert? En eigenlijk ook wel met Bart de Wever met zijn boekje Tegenwoek? Zij slagen er alle drie als geen ander in om de betekenis van woorden om te keren en te bepalen wat maatschappijvijandige visies zijn. Hun strijd tegen woke is een strijd tegen die verkeerde kijk op wat de maatschappij volgens hen zou moeten zijn. Bij Vlaams Belang gaat dat behoorlijk ver. Op basis van hun inzichten nemen ze het onderwijs in het vizier. Om de invloed van de woke-ideologie te monitoren, aan de Vlaamse overheid te melden en in te grijpen waar nodig, zijn volgens hen een regeringscommissaris, een tuchtcommissie en een meldpunt nodig. Dat is nogal wat, want eigenlijk betekent dat niet meer of minder dan spioneren, een gedachtepolitie installeren, verklikken en vervolgens straffen als niet voldaan wordt aan wat zij correct en normaal achten, wat zij vinden dat tot onze cultuur en onze tradities behoort en waar in geen geval mag aan getornd worden. U kan het letterlijk horen in dit stukje uit de Standaard. Quote: volgens voorzitter Tom van Grieken kiest de partij de kant van de normaliteit van onze cultuur en onze tradities, tegen woke en voor wat van ons is en van ons moet blijven. Wie woke denkt, hoort bijgevolg niet bij ons. Of, zoals Europees parlementslid Tom van den Driessen het kernachtig formuleert op X, geen tolerantie voor de intoleranten. Einde quote. En was dat laatste nu net geen uitspraak van de sociaal en politiek filosoof Karl Popper, een onversaagd verdediger van de liberale democratie en de principes van sociale kritiek waar deze op is gebaseerd en een onwrikbaar tegenstander van autoritarisme? Een omkering van de betekenis van woorden dus. Nog uit de Standaard: zo legitimeert de partij dat ze in naam van het democratisch pluralisme dat soort zaken op tafel legt dat ze ook verwijt. Bepaalde denkbeelden worden naar de marges geduwd, een cultuur van tucht en controle wordt geïnstalleerd. Einde quote. De vrijheid van meningsuiting waar zij zeggen zo'n grote voorstander van te zijn, kan voor hen naar het stort, tenzij die vrije meningsuiting de subjectieve eigen meningen vertolken. Al de rest wordt verboden. Wie is hier de intolerante? Mia Doornaar brengt het subtieler, maar is evengoed een fervente strijdster tegen woke. En ze gebruikt daarvoor graag uitdrukkingen als: het nieuwe fascisme zal zich antifascisme noemen. Een uitspraak die aan Churchill wordt toegeschreven, maar de Nederlandse schrijver Gerard Reve zou die uitspraak in 1947 gehoord hebben van zijn leraar Jacques Presset. En ze voegt er nog dit aan toe. Een tekst van Godfried Bomans uit 1970. Wie stenen door ramen gooit en andersdenkende molesteert, kan wel menen dat hij het fascisme bestrijdt. In feite echter gebruikt hij de methode van zijn tegenstander. Het fascisme is een houding van de geest, een bepaalde mentaliteit, een geur, een atmosfeer van onverdraagzaamheid, een met boegeroep iedere discussie in de grond stampende vorm van machtsvertoon die als een plotselinge stank van leer en laarzen door zo'n zaal waait. Eng is dat. Einde quote. Laten we het er toch maar op houden dat het oude fascisme weer springlevend is. Want ondanks het eeuwige klaag dat ze niks meer mogen zeggen, hebben ze nog nooit zoveel wartaal uitgeslagen en met megafoons rondgetoeterd. Met dank aan de Slaafse media. En ze hebben nog nooit zo duidelijk laten blijken als vandaag dat ze het zwijgen willen opleggen aan iedereen die het niet met hen eens is. Wie is hier de fascist? Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Neem nu die man die al 2 keer betrapt werd op dronken rijden, terwijl hij geen alcohol had geconsumeerd. In zijn bloed werd zo'n 2% alcohol vastgesteld, het equivalent van 10 pintjes. Goedkoop zat als het ware. Bleek dat de man leidt aan het autobrouwerijsyndroom, een zeldzaam verschijnsel waardoor het lichaam koolhydraten zoals brood en pasta omzet in alcohol. Sommigen krijgen ook alle symptomen van dronkenschap, aan anderen is niets te merken. De man werd vrijgesproken, maar, en dat is natuurlijk minder leuk, als hij nog wil rijden, dan zal hij zich aan een streng dieet moeten houden waarin gist, suiker en koolhydraten verboden zijn. Als politici zich met het oog op de nakende verkiezingen in de kijker willen werken, dan maakt het niet zoveel uit waarmee hij of zij dat probeert te doen. Zo zagen we op Facebook een foto van Theo Franke waarop hij een vieze, totaal versleten kookpot liet zien met het volgende onderschrift: iedere hobbykok heeft een pan die hem niet kan wegsmijten. Ze is oud en versleten, maar geeft nog altijd de lekkerste smaak. Dit is de mijne. Gelardeerd met een smiley en een emoji van een vlam. Prettige avond, lieve vrienden, Theo. Alleen daarmee weten we dat Franke van zichzelf vindt dat hij een hobbykok is en dat hij van oud en versleten houdt. Maar aan zijn politieke denkbeelden verandert dat natuurlijk niets. Die zijn al even oud en versleten als zijn kookpot. En in dit geval al zeker helemaal niet tevreden. hoe die man denkt over medemensen die hier illegaal verblijven en bovendien in de gevangenis zijn beland, is deze week ook meer dan duidelijk geworden. De overbevolking in onze gevangenissen zet een turbo op de plannen die uitgewerkt worden, want die vreemden moeten kost wat kost weg. Het Verenigd Koninkrijk meende dat het door de Brexit het migrantenvraagstuk gemakkelijk zelf zou kunnen oplossen. Het tegenovergestelde bleek het geval. Terwijl er nu een wet is goedgekeurd die migranten zonder verblijfstatus die per boot illegaal naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen in Rwanda mag dumpen, wat overigens een aardige cent zal kosten, sluit het Italië van Meloni een deal met Albanië, deed Denemarken dat al eerder met Kosovo, waar het 210 miljoen euro voor veil heeft voor 300 gevangenen voor 10 jaar, en heeft de N-VA bij monden van Theo Franke de bedoeling om in Kosovo een gevangenis te bouwen of te huren. Tegen een forse vergoeding uiteraard. Overigens moet in het Verenigd Koninkrijk het eerste vliegtuig nog altijd vertrekken en heeft Denemarken nog altijd geen enkele gevangenen in Kosovo. Er is zelfs nog niet eens begonnen met de nodige verbouwingen van de gevangenis. Als de illegalen die België naar Kosovo wil sturen hun straf hebben uitgezeten, kunnen ze terugkeren naar ons land en kan er eventueel een uitzettingsprocedure worden opgestart. Hoe Franke denkt over deze mensen wordt duidelijk uit volgende tweet die hij na een paar uur al verwijderde. We gaan na de verkiezingen een gevangenis bouwen of huren in Kosovo om al dat illegaal krapul in te steken. Het kost een cent, maar het maakt ons land veiliger. Goed idee? Ondertussen in een iets verder gelegen nabije Westen. Naar aanleiding van de juridische veldslag rond de abortuswetgeving in de Verenigde Staten, waarbij het federaal hooggerechtshof het arrest, bekend onder de naam Roe v. Wade, onderuit haalde en tegelijk besliste dat de verschillende staten zelf hun abortuswetgeving mogen bepalen, was dat een overwinning voor de Republikeinen en vooral voor Trumpiaans extreemrechts en gelovig rechts. Maar het betekent ook dat in de staat Arizona abortus geregeld wordt door een 160 jaar oude wet waarbij abortus zo goed als helemaal verboden was, tenzij het leven van de moeder in gevaar was. Maar die anti-abortuswet blijkt helemaal niet zo populair en dat zou Trump zuur kunnen opbreken. Daarbij deze bedenking van Jeroen Olieslagers. Misschien hebben ze daar vooral gedacht dat het een belangrijke symbolische overwinning was, want ze weten net zo goed dat 62% van de Amerikanen een federale abortuswet willen. Van die resterende 38% die restricties willen, zijn er maar 8% die geen enkele voorwaarde aanvaarden om een zwangerschap af te breken. Let vooral op het woord freedom dat regelmatig wordt misbruikt om deze overwinning te omschrijven. Ik denk dat vrijheid niets betekent indien het de rechten van een minderheid diametraal plaatst tegenover de rechten van een meerderheid. Ik denk dat het maatschappelijk centrum rechten heeft die nooit kunnen worden geschonden door een minderheid zonder dat dit gevolgen heeft. Wat overigens op financieel en fiscaal vlak wel voortdurend gebeurt en wat voor sociale onrust zal blijven zorgen. Einde quote. Terug onder de eigen toren waar het niet altijd fijn toeven is. En al zeker niet als het mooie weer deels gemaakt wordt door iemand als de schepen van mobiliteit. Ondanks het protest van de buurt, de vele bezwaarschriften, het verdwijnen van tientallen bomen, het definitief opdoeken van de goed bezochte woensdagmarkt, het toenemen van de verkeersonveiligheid en ondanks het feit dat de plannen al 2 keer werden afgewezen, zal de tramkeerlus er toch komen. Koppige Koen met veel mandaten en zonder kennis wil van geen wijken weten. Erger is het gesteld met de openbare omroep VRT die dreigt een regeringszender te worden. Het is een tendens in alle Europese landen waar rechts of extreemrechts aan de macht is. In Polen gebeurt of gebeurde het. In Hongarije is het volop en nog steeds openlijk bezig. De nieuwe Slovaakse regering Fico gaat de openbare omroep afschaffen en vervangen. Versta, omzetten in een spreekbuis van de regering, omdat die partijdig zou zijn. En in Italië is de openbare omroep Rai uitgeroepen tot de grootste vijand van de extreemrechtse premier Meloni. Kritische journalisten worden rondslagen en programma's die kritisch zijn voor de regering worden niet meer gemaakt. Het zijn maar een paar voorbeelden. Extreem rechts en persvrijheid zijn onverenigbaar. Zie eerdere berichten. Hier bij ons gebeurt dat sluipenderwijs, maar daarom niet minder efficiënt. De politiek wil hoe langer hoe meer controle over de publieke omroep en wordt daarvoor op zijn wenken bediend door CEO de Laplace. Naast het aanvankelijk uitstel van de documentaire over de pauw, het eerdere verzet tegen God vergeten en het spreekverbod dat hij oplegde aan het personeel, blijkt dat de topman geen bezwaar heeft tegen de door de kabinetten gefinancierde uitzendingen. Eerst pakt de overheid geld af van de openbare omroep en subsidieert dan programma's die dezelfde overheid de openbare omroep heeft ingefluisterd. Wel en terecht kritisch voor Rousseau en Hedebouw, maar extreemrechts wordt veelvuldig aan het woord gelaten en met fluwelen handschoenen aangepakt. Zie daar dat zogenaamd rode bastion dat volgens rechts en extreemrechts de VRT zou zijn. Heel wat interessante onderwerpen moesten weer blijven liggen. Mogelijk komen die later nog aan bod. Dit is het einde van het Nabijwesten voor deze week in het redactieprogramma 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM. Prettig weekend en hopelijk tot volgende week.